Een hele goede morgen, broeders en zusters. Shalom. Fijn om hier vanmorgen weer te zijn. De zon schijnt. En we zijn alweer een paar maanden verder. Het is fijn om weer zo heerlijk met elkaar te kunnen zingen. Dat we een beetje corona achter ons kunnen laten. Dat is fijn voor de samenkomst. Dat is ook fijn voor het werk wat wij mogen doen onder het Joodse volk. We zijn weer druk reizen aan het plannen. Mijn collega die hoopt de komende maand naar Peru te gaan, waar hij hoopt te werken onder de Israëlische backpackers. En het is wel heel leuk dat afgelopen maand we ook weer merken dat er steeds meer Israëlische toeristen ons land bezoeken. En we hebben al de eerste tientallen Nieuwe Testamenten weer kunnen uitdelen in onder andere Amsterdam en Giethoorn. En dat is heerlijk om het werk van de Bijbelverspreiding weer te kunnen oppakken. In coronatijd hebben we natuurlijk niet stilgezeten, we hebben natuurlijk het werk voortgezet. En een van de dingen waar we aan hebben gewerkt, of vooral mijn collega Jacqueline Lohman aan heeft gewerkt, dat is dit boekje. Dat is 10 Joden, 1 Messias. En u ziet de damte nog een beetje van afkomen, want hij is vorige week wel eens binnengekomen. En hij is net gedrukt. En dit zijn 10 getuigenissen van jonge Israëli's die door het lezen van Gods woord tot bekering zijn gekomen en de Heer Jezus hebben aangenomen als hun Messias. Het leuke van dit boekje is dat je niet alleen getuigenissen leest, maar dat ieder getuigenis ook achtergrondinformatie heeft. Hoe is het bijvoorbeeld om als Messiaanse Jood, als Joodse gelovige in de Heer Jezus, in Israël te wonen? Wat voor strijd krijg je te maken? Er staat een getuigenis in van een Ethiopische Jood. Nou, wat weten we nou over de Ethiopische Joden? Er staat een getuigenis in van een ultra-orthodoxe jongen die tot geloof is gekomen. Nou, wat weten we nou over de ultra-orthodoxe Joden, ook wel de Haredim genoemd? En zo heb je 10 totaal verschillende getuigenissen en ieder getuigenis heeft zo zijn achtergrondinformatie. Er staat bijvoorbeeld ook een getuigenis in van backpackers. Er zijn zo'n 75.000 backpackers die per jaar uit het Israëlische leger komen en het gaan zoeken in deze wereld. Nou, hoe is het nou het leven van een backpacker en met wat voor tegen wat voor dingen lopen zij aan? Waar gaan zij naartoe? Dus ieder getuigenis bevat ook hele boeiende achtergrondinformatie. Ik heb een stapel van deze boeken meegenomen. Het kost €14,95. En u ondersteunt daarmee ook weer gelijk het werk van de Bijbelverspreiding. Mocht u zeggen, nou, ik wil zo'n boekje aanschaffen. Ik heb ze achterin neergelegd. Mocht u zeggen, ik heb geen geld. Nou, ik heb nog een QR-code die u kunt scannen met uw telefoon en op die manier kunt afrekenen. Dus, mocht u zeggen, ik vind dat interessant, dan na afloop ligt dat achterin. Ja, ik kom hier natuurlijk niet om een PR-praatje te houden over Israël de Bijbel. Ik kom hier om vanmorgen het woord met u te openen. En ik wil met u gaan naar een hele bekende geschiedenis, namelijk in Lucas 15, de geschiedenis, of beter gezegd de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is vaak een beeld wat men pakt als je een evangelisatiedienst hebt. De zoon die tot inkeer komt, die terugkeert naar de vader. En wat we daarvoor natuurlijk ook prachtig kunnen gebruiken. Maar ik wil vanmorgen eigenlijk vooral met u stilstaan bij de Joodse context van deze geschiedenis. Maar ik stel voor dat we eerst dat gedeelte met elkaar lezen. En dat is Lucas 15 vanaf vers 11. Lucas 15 vanaf vers 11. En daar lezen we, en hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste zoon van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader die zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn, want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren, hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn vader nu was op de akker. Zijn oudste zoon, was nu op de akker. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en hij spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u al zoveel jaren. Ik heb nog nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, jij bent altijd bij me. En al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend. En hij was verloren en is weer gevonden. Ja, het is altijd een indrukwekkende gelijkenis als je het zo doorleest. En ook als je het zo hardop leest, dan raakt dat weer. Ik weet niet of u dat ook heeft, maar ja, het is een aangrijpende geschiedenis. Nou, voordat we hierop ingaan, is het allereerst belangrijk om te kijken naar de context. En een dikke streep te zetten onder het woord gelijkenis. Want wat opvalt in vers 3 van Lucas 15, is dat de Heer Jezus deze gelijkenis tot hen sprak. En dan worden er vervolgens 3 gelijkenissen achter elkaar uitgesproken. En de belangrijke vraag is, waarom spreekt de Heer Jezus nou in gelijkenissen? Wat wil hij daar nou mee bereiken? Wat is nou het doel van het spreken in gelijkenissen? En daarvoor is het allereerst goed om eens te gaan naar de eerste keer waar de Heer Jezus dan begint te spreken in gelijkenissen. Ik wil even met u gaan naar Matteüs 13, want daar vinden we het antwoord. Matteüs 13, en ik wil daarvan ook een paar versen met u lezen, want daar zien we dat de Heer Jezus voor de eerste keer in gelijkenissen begint te spreken en waar we eigenlijk ook antwoord krijgen op die vraag. Matteüs 13, en daar vinden we 8 gelijkenissen. En dan staat er in vers 10 van Matteüs 13, en de discipelen die kwamen naar hem toe en zeiden: waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u, discipelen, gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen, het volk, is dat niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, En hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk, Israël, is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, omdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren zouden horen, en met het hart zouden begrijpen, en zij zich zouden bekeren, en ik hen zou genezen. Nou, hier vinden we eigenlijk die vraag, of die antwoord op die vraag van waarom spreekt de Heer Jezus nou in gelijkenis? Nou, vers 15, daar vinden we het antwoord, want het hart van het volk was vet geworden. En let op, hè, let op de Joodse context, want de Heer Jezus die spreekt hier tot zijn Joodse scharen, tot het Joodse volk. En hij citeert daar Jesaja. Hij citeert Jesaja 6. En in Jesaja was het hart van het volk vet geworden. Zij kwamen als volk niet tot bekering. Zij hadden de profeten verworpen. En ja, het hart was in de tijd van Jesaja vet geworden. Het kwam niet tot bekering, het kwam niet tot inkeer. En wat had dat als gevolg? Nou, het volk werd uit het land geworpen. Ze kwamen in ballingschap terecht. En we zien dan op een gegeven moment onder Ezra en Nehemia dat een deel van het volk weer terugkeert. Maar zo'n 700 jaar na Jesaja, ja, dan haalt de Heer Jezus deze woorden hier aan en hij constateert eigenlijk opnieuw dat het volk niet tot bekering kwam. Dat het hart van het volk vet was geworden. En we hebben daar nu geen tijd om daar heel uitgebreid bij stil te staan. Maar een paar hoofdstukken daarvoor in Matthäus 10, dan kun je lezen dat de Heer Jezus zijn discipelen heel gericht zendt naar de verloren schapen van het huis van Israël. En dan zegt hij er heel expliciet bij, ga niet naar de heidenen, ga niet naar de Samaritanen, ga naar het huis van Israël. Israël als volk moest in die tijd tot bekering komen. Ze moesten de Heer Jezus als Messias gaan aanvaarden. Hij was degene waar Mozes en de profeten over spraken. Maar in die hoofdstukken van 10 tot en met 13 zie je dat de Heer Jezus wonderen, tekenen doet, maar het hart van het volk was vet geworden. Zij komen als volk niet tot bekering. En dan begint de Heer Jezus in gelijkenissen te spreken. Waarom in gelijkenissen? Nou, niet om iets moeilijks eenvoudig uit te leggen, zoals nog wel eens geleerd wordt. Nee, we vragen het antwoord om het koninkrijk te verbergen. De koning was in hun midden. Het koninkrijk stond op aanbreken. Maar het volk kwam niet tot bekering. En de Heer Jezus, hij begon voor de menigte in gelijkenissen te spreken om het koninkrijk te verbergen. Waarom? Omdat het hart van het volk vet was geworden. Dus hou dat even vast. De Heer Jezus sprak in gelijkenissen, want het hart van het volk was vet geworden. Zij verwierpen de prediking, zij verwierpen de koning en zij verwierpen het koninkrijk. Dus als je het nou hebt over die vraag van, ja maar over wie gaan de gelijkenissen dan in de eerste plaats? Dan is het antwoord, ja, in de eerste plaats leert het ons iets over Israël als volk. Het leert ons iets over Israël wat in die tijd haar koning verwierp, waardoor het koninkrijk verworpen werd en verborgen werd. En dat is belangrijk om te gaan zien. Natuurlijk mogen we in de gelijkenissen ook toepassingen maken naar ons persoonlijk leven. Maar laat die twee naast elkaar staan. Bekijk in eerste instantie, ja maar wat heeft dit in de eerste plaats te zeggen over het Joodse volk in die tijd? Enorm belangrijk. En dat geldt voor die acht gelijkenissen die je in Matthäus 13 vindt. Maar dat geldt ook voor deze gelijkenis van de verloren zoon. Het is belangrijk dat we vanmorgen in eerste instantie die Joodse bril opzetten. Wat heeft dit nou in de eerste plaats te vertellen over Israël als volk in die tijd? Nou, laten we teruggaan naar Lucas 15 en laten we vanmorgen eens die Joodse bril opzetten voordat we die toepassing gaan maken naar ons leven. En als we teruggaan naar Lucas 15 en we gaan kijken naar de context waar het allemaal mee begint, dan lezen we in Lucas 15 in de eerste drie versen het volgende. Leest u met me mee. Lucas 15 vanaf vers 1. Daar staat: al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden die morden onder elkaar. Deze man die ontvangt zondaars en hij eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenissen. En dan volgen er vervolgens drie gelijkenissen. Het eerste gelijkenis, dat is de gelijkenis van het verloren schaap, de versen 4 tot en met 7. Dan heb je de gelijkenis van de verloren penning, de versen 8 tot en met 10. En dan heb je vervolgens de gelijkenis van de verloren zoon. Nou, wat opvalt in die eerste twee versen van Lucas 15, is dat je daar twee groepen tegenkomt die deze gelijkenissen horen. Je hebt aan de ene kant heb je de tollenaren en de zondaren. En aan de andere kant had je degenen die zichzelf wel als rechtvaardig zagen. Oftewel, de fariseeën en de schriftgeleerden. En u hoeft dat nu niet op te zoeken, maar in hoofdstuk 18 van Lucas, daar lezen we, en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf wel overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en zij anderen aan het minachten waren. En dan volgt er vervolgens een gelijkenis van die fariseeër die opnieuw tegenover de tollenaar wordt gezet. Twee groepen. De een was zichtbaar verloren, de ander, ja, die zag zichzelf wel als rechtvaardig. En die groep die zichzelf wel als rechtvaardig zag, die fariseeën die bekritiseerden de Heer Jezus. En die zeiden van, joh, heb je het al gezien? De Heer Jezus, hij ontvangt zondaar. En dat niet alleen, hij eet ook nog eens een keer met hen. Met andere woorden, hij verbindt zich met hen. Hij eet ook met die zondaar. Heb je het al gezien, de Heer Jezus? En hier zie je eigenlijk een stukje van die verharding terugkomen waar ook Matthäus 13 over spreekt. De fariseeën en de schriftgeleerden die voortdurend aan de zijlijn stonden. Die hun hart aan het verharden waren. Die ja, voortdurend bezig waren met het werk van de Heer Jezus te bekritiseren. En wat doet de Heer Jezus? Hij houdt hen vervolgens een spiegel voor. En dat doet hij aan de hand van drie gelijkenissen waar we dat beeld tegenkomen van iets wat verloren is, maar wat gevonden wordt. En bij die derde gelijkenis, daar zien we heel sterk die twee groepen, de fariseeën en aan de andere kant de tollenaren, die zie je heel sterk naar voren komen. Die derde gelijkenis. Want deze vader die had twee zonen. Ja, twee Joodse zonen. Ja. Het kan niet zo zijn dat de vader aan de ene kant een heidense zoon en aan de andere kant, nee, het waren twee Joodse zonen. En die staan ergens symbool voor. En die eerste zoon die staat symbool voor die tollenaren en die zondaren. Ze zijn doordat ze zo in zonde leven eigenlijk heel zichtbaar verloren, zoals eigenlijk ook die jongste zoon al zijn geld verkwiste en een heel losbandig leven leidde. Het was heel zichtbaar, het was heel tastbaar. Die oudste zoon die zegt zelfs in vers 13 dat hij zijn geld had opgemaakt aan hoererij. Nou, of dat interpretatie was of dat het ook echt daadwerkelijk zo was, dat, ja, dat weten we niet, maar we weten wel dat hij een heel losbandig leven leidde. Maar bijzonder in deze geschiedenis is dat die jongste zoon op een gegeven moment tot inkeer komt. Hij beseft zich dat hij heeft gezondigd. Vers 18, ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan en ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik moet dan meteen ook denken aan het werk wat wij ondersteunen van Dov Bikas, Tel Aviv, of Aviv Ministries. Die werkt in Tel Aviv onder de drugsverslaafden en de prostituees. En heel veel mensen daar, die komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ze zijn alles verloren. En ze zijn zich er heel goed van bewust, van ja, er moet iets anders in mijn leven. Het leven wat ik nu leid, dat eindigt uiteindelijk in de dood. En bijzonder is dat heel veel van deze Joodse mensen, die daar als drugsverslaafd aan de kant van de weg liggen in Tel Aviv, in Haifa, noem maar op, die als prostituee rondlopen, dat daar heel veel mensen tot geloof komen, omdat ze zich ervan bewust zijn, ik ben alles kwijt. Ja, wij spreken vaak over de verloren zoon in enkelvoud. Maar in het begin heb je eigenlijk twee verloren zonen. Want als je verder in deze gelijkenis verdiept, dan kom je tot de ontdekking, hè, dat ja, die oudste zoon in deze context heel duidelijk een beeld is van de fariseeën en de schriftgeleerden die de Heer Jezus aan het bekritiseren waren, zoals deze oudste zoon eigenlijk ook ja, zijn vader aan het bekritiseren was. Nogmaals, die jongste zoon, die komt op een gegeven moment tot inkeer. Maar die oudste zoon, ja, zo zien we in deze geschiedenis, die had zo een muur, zo'n systeem van wetten en regels om zichzelf gebouwd, dat hij eigenlijk niet in de gaten had dat hij zichzelf aan het rechtvaardigen was. Terwijl hij in feite ook die relatie met zijn vader miste. Ja, voor het oog stond hij heel dicht bij die vader. Hij was altijd in het huis te vinden. Zoals eigenlijk ook die fariseeën en die schriftgeleerden, die waren dagelijks in de synagoge en in de tempel te vinden. Voor het oog stonden ze heel dichtbij. Waren ze heel religieus bezig, stonden ze heel dicht bij de Vader, bij God. Maar de Heer Jezus die zegt over hen in Matteüs 23, wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. U gaat er immers zelf niet binnen en hen die er binnen willen gaan, die laat u er niet binnen gaan. Als je daar verder over nadenkt, wat een geweldige verantwoordelijkheid heb je ook als dominee, als oudste, als voorganger. Wat doe je? Open je de deur voor de mensen? Laat je heel duidelijk zien dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is? Of heb je ook een hele systeem van uitverkiezing, van allerlei theorieën bedacht, waardoor het voor mensen heel moeilijk wordt om dat koninkrijk binnen te gaan? Er zijn ook in onze tijd zoveel theologische systemen bedacht, die eigenlijk alleen maar het zicht op de Heer Jezus Christus alleen maar verduisteren. Wat in deze gelijkenis ook zo prachtig naar voren komt, is dat vaderhart. Dat vaderhart dat naar beide zonen uitgaat. De een was ver weg en de ander die stond heel dichtbij. En bij de jongste zoon zien we dat hij op de uitkijk staat. En bijzonder vind ik altijd bij die jongste zoon dat hij ja, van alles had voorgenomen om tegen de vader te zeggen. Maar hij komt niet verder dan die woorden, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En die vader die onderbreekt hem, en de rest wat hij wil zeggen over hem maken als een van de dagloners, dat kan hij niet eens meer afmaken. Want zijn vader die gaf aan de dienaren al de opdracht om het beste gewaad tevoorschijn te halen. Hij was en bleef zijn zoon. En ik denk dat daarin vanmorgen ook een geweldige les voor ons leven ligt. Want ook al wij als gelovigen kunnen van tijd tot tijd afdwalen van onze hemelse vader. Ook wij kunnen een verkeerde weg inslaan. Dat kan in het klein gebeuren, maar ook in het groot. Maar wat kunnen we onszelf soms in de weg zitten om die eerste stap te zetten en te zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Wat kunnen we onszelf soms in de weg zitten om die eerste stap te zetten en gewoon te belijden, Vader, ik heb gezondigd, ik heb het verkeerd gedaan, hier ben ik. En weet u, natuurlijk kan je geestelijk leven door verkeerde keuzes flink beschadigd zijn. We kunnen zelfs zulke grote fouten maken in ons leven, dat zulke grote puinhopen kan veroorzaken dat je daar de rest van je leven mee moet dealen. Als je kijkt naar Abraham die eigenlijk vooruitgrijpt op de belofte, die kiest om de weg van Hagar te gaan, dan heeft dat zijn leven lang consequenties gehad, want het was altijd strijd in huis. En dat geldt ook voor ons. De Bijbel zegt, wat je zaait, zul je ook oogsten. Maar bedenk dat de relatie met je hemelse vader altijd hersteld kan worden als je net als die jongste zoon tot berouw en bekering komt. De Heere die verlangt ernaar, als je hier vanmorgen zit en je weet niet hoe je de eerste stap naar de Vader moet zetten, maar de Heere die verlangt ernaar om opnieuw dat beste gewaad voor jou, voor u, tevoorschijn te halen. Om die ring om je vinger te doen en je te herstellen. Maar het hart, dat ging uit naar die jongste zoon, maar het hart van die vader ging ook naar die oudste zoon. Want ondanks dat die oudste zoon boos werd en die zaal eigenlijk niet wilde binnengaan, die feestzaal niet wilde binnengaan, ja, zien we in vers 28 dat de vader naar buiten ging en hij spoorde hem aan. Hij verlangde ernaar dat ook die oudste zoon naar binnen zou gaan om feest te vieren. Bedenk dat die vader ook met innerlijke ontferming bewogen was wat betreft die oudste zoon. Bedenk dat de Heer Jezus ook met innerlijke ontferming bewogen was met die schriftgeleerden, die fariseeën. Hij verlangde ernaar ook dat zij tot inkeer zouden komen. En ik vraag me soms af, hoe zou dit verhaal nou verder aflopen? Zou die oudste zoon nou volhard hebben in zijn boosheid? Of zou hij naar deze zachtmoedige terechtwijzing van zijn vader alsnog die feestzaal zijn binnengegaan? We weten het niet. De schrift leert het niet. Maar ik denk dat je er twee kanten mee op kunt. In die tijd waren er heel veel fariseeën en schriftgeleerden die inderdaad hun hart verhardden. Die feestzaal niet binnengingen, die de Jezus ja, als Messias bleven verwerpen, dat koninkrijk niet binnengingen. Maar er waren er in die tijd gelukkig ook mensen, als Nicodemus, als schriftgeleerde Jozef van Arimathea, als fariseeër Paulus, die gehoor gaven aan die oproep tot inkeer kwamen. En als fariseeën, als schriftgeleerden, die zaal binnengingen. En ik ben zo blij dat dat ook in onze tijd gebeurt. Hier in Uithoren. Maar ik ben ook zo blij dat dat gebeurt onder het Joodse volk. Ik ben zo blij om te horen dat er volgende week hier weer een doopdienst is. Dat mensen inderdaad zeggen, ik maak bewust die keuze, ik wil me laten dopen, ik wil laten zien dat ik met Christus gestorven ben, ik wil laten zien dat ik met Christus ben opgestaan, en ik wil laten zien dat ik met hem zit aan de rechterhand van de Vader, dat hij en ik, dat we leven, dat we verenigd zijn. Ik ben ook zo blij dat er steeds meer Joodse mensen zijn, ook orthodoxe Joden, die hun leven overgeven aan de Heer Jezus. Als we nu toch hebben over het huidige Israël, en we trekken deze lijn van Lucas 15 door naar het huidige Israël, dan zien we eigenlijk deze twee zonen daar opnieuw terugkomen. Ik had het net over de Israëlische backpackers, die eigenlijk net als die jongste zoon, na in het leger gezeten te hebben, hun spullen pakken, de wereld overtrekken. Velen van hen die inderdaad, net als die jongste zoon, een heel losbandig leven leiden. 50.000 die naar India gaan, 90% van hen die gaat experimenteren met drugs. Vaak het spoor volledig bijster raken. En weet u, toen wij als Stichting Israël de Bijbel uitkwamen met de Backpack Bijbel om gericht onder hen te verspreiden, toen zeiden heel veel christenen, ja, dat moet je doen. Dat is een zichtbare nood. Die backpackers, die hebben het evangelie nodig. Ze zijn alles verloren. Maar als je het nou hebt over die oudste zoon, die symbool staat voor de ultra-orthodoxe Jood vandaag de dag, dan lijkt het allemaal zo dichtbij. Dan zien we die prachtige foto's van de klaagmuur, dan zien we die prachtige indrukwekkende baarden, hoe ze daar staan te bidden bij de klaagmuur. Maar in hoeverre durven we ook een stap verder te kijken? In hoeverre zien we, net als de apostel Paulus, ook de geestelijke nood die daarachter schuilgaat? Dat geldt voor de ultra-orthodoxe Jood, maar dat geldt ook voor zoveel kerkelijke kerken en gemeenten, waar men prachtig naar binnen loopt, maar als je tot de kern komt, ze in feite de Heer Jezus niet kennen. Ik ontmoet zoveel christenen die zeggen, ja, maar die orthodoxe zoon, die oudste zoon, die is er al lang. Want, zegt men dan, op basis van deze gelijkenis, in vers 31 staat er dan over die oudste zoon, kind, jij bent altijd bij mij. Dus joh, ja, dat evangelie met die ultra-orthodoxe Jood, die hoef je niet te delen, want ja, die zijn al lang in het huis van de Vader, dat is helemaal niet nodig. Maar weet u wat ik zo apart vind aan deze uitleg? Dat de Heer Jezus juist precies het tegenovergestelde laat zien in deze gelijkenis. Nogmaals, die jongste zoon, die komt op een gegeven moment tot inkeer. Maar die oudste zoon, die was bezig om zijn hart te verharden door niet die feestzaal binnen te gaan. En ik moet in dit verband ook denken aan wat Paulus schrijft in Romeinen 10. Waar hij zegt, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Dat ze de Heer Jezus Christus mogen kennen als hun Messias. En dan zegt hij, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben. Herken je de oudste zoon erin? Die een grote ijver voor zijn vader had, die het allemaal goed wilde doen. Maar, zegt Paulus, niet met het juiste inzicht. En dat is belangrijk om te zien dat het uiteindelijk allemaal uitkomt bij het werk van de Heer Jezus Christus. Ook Israël als volk had net als die oudste zoon allerlei voorrechten gekregen. Kent u nog Romeinen 9? Dat al die voorrechten die aan het Joodse volk zijn toevertrouwd, ze hadden de verbonden, ze hadden de wetgeving, ze hadden het woord, ze hadden de profeten, noem maar op. Van nature stonden ze dicht bij God. Maar dan eindigt het uiteindelijk bij de Heer Jezus Christus. Uit hen is de Christus voortgekomen, maar dan moet je Christus ook aanvaarden als Messias. Nou, in dit beeld van die jongste zoon die weggaat, die alles kwijtraakt, die tot inkeer komt en hersteld wordt, dat is eigenlijk ook het beeld van Israël in de toekomst. En ik wil nog heel even met u gaan naar Hosea 2, als dat kan. Nog heel even naar Hosea 2. Daar herkent u de jongste zoon, Hosea 2. Hosea 2. Hosea 2. En dan lezen we het volgende. Hosea 2 vanaf vers 5. Daar staat, daarom, zie, ik ga u weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen, hen zoeken, maar hen niet vinden. Herkent u die jongste zoon die een losbandig leven leidde, maar vervolgens helemaal vastliep in de wereld? En dan gaat het verder. Dan zal zij zeggen, ik ga een keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Natuurlijk, dit gaat over Israël als volk, die vastloopt, die terugkeert naar haar vorige man, naar God de Vader. Maar je herkent hier ook de jongste zoon die eigenlijk ja, haar minnaars achterna ging. Maar vervolgens helemaal vastliep in de wereld en zegt, ja maar ik ga weer terug naar mijn vader. En dat is eigenlijk ook het beeld van Israël in de toekomst. Israël zal in de toekomst als volk in deze wereld gaan vastlopen. Ze hebben een van de beste legers hier op aarde. Maar ze zullen op een gegeven moment in deze wereld ook gaan vastlopen. En ze zal zo in de benauwdheid komen, dat ze eigenlijk maar één ding kunnen doen en dat is terug naar de Vader. En ze zullen zijn naam gaan aanroepen. Dat is wat de Bijbel ons leert over de toekomst van Israël. En dan vind ik het zo mooi, want over die jongste zoon, dan gaan we terug naar Lucas 15, daar staat dan in vers 24, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is weer gevonden. Weet u wat Paulus schrijft over Israël als volk in de toekomst? In Romeinen 11 vers 15, daar staat, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de dood? Ziet u de parallellen? Zo prachtig. Israël die straks vanuit de dood in het leven zal komen. Als ze de Heer Jezus als Messias zal aanvaarden. Ze zijn geestelijk gezien als volk nu dood. Maar ze zullen straks bij die aanneming waar Paulus over spreekt. Vanuit de dood in het leven komen. En dat geldt geestelijk gezien eigenlijk voor ons ook. Van nature zijn wij allemaal dood, leert de Bijbel. Romeinen 5, Romeinen 6, Romeinen 7, wij zijn dood in zonden en overtredingen. Maar God heeft ons door de Heer Jezus Christus vanuit de dood in het leven gebracht. En daar zullen we volgende week ook weer getuigen van zijn bij de doop. Nou, en dan zegt de Vader in vers 22, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek hem dat aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Het was feest. Feest zoals er ook feest in de hemel is als één zondaar zich bekeert. En dan eindig ik bij ons. Bij u, bij jou, bij mij. Wie van deze twee zonen bent u, ben jij? Is er in de hemel al feest gevierd over u en over jouw leven? De Bijbel leert nogmaals dat wij van nature allemaal dood zijn. Dood zijn in zonde en overtreding. En nogmaals, dat kan zijn, net als die jongste zoon, heel zichtbaar door een losbandig leven te leiden, door verstrikt te zitten in allerlei verslavingen, in drugs, noem maar op, waarbij het voor iedereen zichtbaar is. Maar weet u, ik ontmoet ook zoveel christenen, die eigenlijk meer lijken op die oudste zoon. Ze zijn altijd in het huis van de Vader te vinden, door iedere zondag naar de kerk te gaan. Ze overtreden in feite geen gebod. Ze slijten een kerkbank in hun leven. Maar er is eigenlijk nog nooit een moment in hun leven geweest waar ze hun leven over hebben gegeven aan de Heer Jezus Christus. Je kunt zo dicht bij God lijken en zo enorm ver bij God vandaan staan. Die herhaal ik. Je kunt zo dicht bij God lijken, maar eigenlijk zo ver bij Hem vandaan staan. Is het feest in je leven? Dat is de vraag die ik vanmorgen bij u en bij jou wil neerleggen. Ben jij die feestzaal binnengegaan? Het is zo belangrijk dat we een bewuste keuze maken voor de Heer Jezus Christus. Zoals Romeinen 10 dat ook prachtig verwoordt, dat je met je mond de Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Geloof je dat? Als je dat gelooft, heb die keuze nog niet gemaakt voor dopen, dan zou ik zeggen, sluit je volgende week aan. En misschien zijn er ook wel onder ons, ja, die door allerlei omstandigheden van de Vader zijn afgedwaald. Waarbij het goed is om bepaalde zaken, bepaalde zonden waar je mee duwt, waar je mee worstelt, om die weer te belijden. En te zeggen, Vader, ik heb gezondigd. En ik wil dit stukje van mijn leven weer opnieuw overgeven aan u. Waar staat u? Waar sta jij? Amen. Zullen we de Heere nog danken? Liefdevolle Vader in de hemel, ik wil u danken, Heer, voor deze morgen, waarin we door de muziek u alle eer en lof mochten toezingen. Maar dank u wel dat we ook vanmorgen in alle rust ook uw woord mochten openen. Dat we stil mochten staan bij deze bijzondere gelijkenis van de verloren zoon. Waar we eigenlijk hebben gezien dat er twee verloren zonen waren. Waarbij de een tot inkeer kwam en waarbij de ander zijn hart verharde en niet die feestzaal binnenging. Heer, u kent ons allemaal, zoals we hier vanmorgen zitten. Zoals we op afstand ook misschien meekijken of later. U kent ons leven. U weet waar we staan. En ik wil u zo bidden, Heer, wilt u door uw Heilige Geest ook in onze harten werken. Dat als er dingen zijn die we moeten belijden, of als we nog niet die bewuste keuze voor u hebben gemaakt, dat we de dingen in uw handen zullen leggen, dat we tot totale overgave zullen komen. Heer, wilt u zelf zo de rijen doorgaan en wilt u in onze harten werken? En dank u wel dat u dat ook doet. Dat we ook zien in de getuigenissen dat u nog iedere dag werkt. Zowel onder uw volk Israël, als ook in de harten, Heer, van de niet-Joden, van de heidenen. Dank u wel dat we volgende week ook weer feest mogen vieren hier, omdat drie mensen zich laten dopen. En misschien zijn er wel onder ons die worstelen met deze beslissing. Die niet goed weten, Heer, wat ze moeten doen. Heer, we willen het zo in uw handen leggen. Wilt u zo werken in de harten en dat het ook mag gebeuren op uw tijdstip. U weet wat daarin ook het beste is en wat ook goed is. Heer, maar als er ook redenen zijn die ons tegenhouden, die er eigenlijk niet toe doen, dan wil ik zo bidden, Heer, of u diep wilt doordringen dan tot onze harten, zodat we die keuze zullen maken voor u. Dank u wel, Heer, voor deze morgen. En ik wil zo bidden, wilt u komende week ook weer zo met ons meegaan. Met een ieder van ons. Heer, ik hoorde dat er ook zijn die worstelen met hun gezondheid. Die misschien de komende week ook weer staan te wachten, Heer, voor een medisch onderzoek. Of op wat voor manier dan ook. Wilt u ook hen sterken en vertroosten. Dichtbij hen houden. Heer, en we willen het in alles zo van u verwachten. Ik wil u in het bijzonder ook bidden, ook zo voor de dopelingen. Want als je zo'n keuze maakt, dan zo'n week van tevoren kan er ook heel veel strijd ineens op je afkomen. Wilt u hen ook de overwinning geven in hun harten? Dat ze hun hoog ook gericht mogen houden op de voleinde van het geloof. De Heer Jezus Christus. We prijzen uw grote naam en willen blijven bidden ook voor al het werk, al het evangelisatiewerk. Onder uw volk Israël, maar ook in de rest van deze wereld. Als we ook kijken naar de situatie in Oekraïne, dan doet ons dat zo enorm veel pijn. Zoveel dood, zoveel ellende. Wilt u ook op die plekken zijn, wilt u ook hen vertroosten en sterken. We willen ook bidden, ook voor de Russische bevolking. Heer, waar ook zoveel verdriet, pijn, ellende is. Waar mensen ook een verkeerd beeld wordt voorgehouden. U weet ook daar van af, Heer. En we leggen dat ook zo in uw handen. En dank u wel dat we ook mogen uitzien naar uw komst. Want er zal een moment komen, Heer, dat u zal terugkeren naar deze aarde. Dat u uw voeten zal zetten op de olijfberg. Dat u als koning zal gaan regeren over deze aarde vanuit Jeruzalem. En dat elke tong zal belijden dat u Heere bent. Wat een geweldige belofte is dat. We prijzen uw grote naam in Jezus' naam. Amen.